Vanavond nemen we de draad op in 2 Samuel 6, waar wij vorige keer reeds waren, overigens, maar waarvan ik helaas geen opname gemaakt heb vorige keer. Soms gaat het niet goed. Het is niet anders. In 2 Samuel 6 namelijk vinden wij de geschiedenis waarbij David de ark des verbonds naar Jeruzalem brengt. Ik heb u gezegd vorige keer, in deze hoofdstuk hebben wij van doen met het definitieve koningschap van David over geheel Israël. Waarna enige gebeurtenissen vermeld worden. Namelijk de verovering van Sion in de eerste plaats, de burg Sion, wat dan later Jeruzalem genoemd wordt. En waar David zijn residentie vestigt. En in datzelfde verband wordt ook meteen gesproken over het paleis van David. Dat hij krijgt van Hiram, de koning van Tyrus. Dat was hoofdstuk 5 vers 11 waar dat staat. En daarna is er ook nog in hoofdstuk 5 sprake van overwinning op de Filistijnen. En vervolgens in hoofdstuk 6 het brengen van de ark naar Jeruzalem. Met horten en stoten. Als ik het zo mag zeggen tenminste. Diezelfde gebeurtenis vinden wij ook vermeld in 1 Kroniek hoofdstuk 13, 14, 15, daar in de buurt. Ik moet u zeggen, daar worden ze in andere volgorde verteld. Waaruit je dus moet concluderen dat die dingen allemaal met elkaar samenhangen. En dat de volgorde kennelijk van minder belang is voor ons. Maar het zijn wel allemaal gebeurtenissen die op een of andere wijze rechtstreeks verband houden met het aanbreken definitief van het koningschap van David. En waar het een en ander, dat wil zeggen het begin van het koningschap van David, rechtstreeks samenhangt op profetische, dan wel typologische wijze met het aanbreken van het nieuwe verbond, hebben dus deze gebeurtenissen daar ook inderdaad mee te maken op een of andere wijze. En dat geldt zeker, want het ligt er erg dik bovenop, vind ik, voor die geschiedenis waarbij David de ark overbrengt naar Jeruzalem, waar wij het vorige keer dus al even over gehad hebben, maar daar neem ik toch dan vanwege de samenhang wel de draad weer op. U vindt het overigens ook vermeld in 1 Kronieken 13. Daarna trouwens nog een keer, maar wordt het alleen gememoreerd. Maar David verzamelde alle uitgelezenen in Israël, staat er in vers 1. In dit geval staat er bij 30.000. In 1 Kronieken 13 staat dat ook, dat hij dat geheel Israël verzamelde. Dat moet je niet al te letterlijk nemen natuurlijk. Maar het betekent wel dat heel Israël vertegenwoordigd is in deze gebeurtenis op een of andere wijze. En dan staat er, David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim, Juda, om daar op te brengen, om van daar op te brengen de ark Gods, bij de welke de naam wordt aangeroepen. De naam van de Heere der Heerscharen die daarop woont tussen de cherubim. Die laatste uitdrukkingen zijn ontleend natuurlijk aan de boeken van Mozes, waarin immers de beschrijving gegeven wordt van de bouw van de ark, de instructies daarvoor, de uitwerking daarvan en de functie daarvan, waarbij in de ark des verbonds de stenen tafelen bewaard werden, maar waarvan ook staat dat op de ark des verbonds, op het verzoendeksel tussen de cherubim, daar woont de Heer en van daaruit spreekt de Heer. Hij spreekt van tussen de cherubim. Het is natuurlijk in hoge mate symboliek. Later, in bijvoorbeeld Jesaja hoofdstuk, dat is inmiddels hoofdstuk 6. In Jesaja 6 vinden wij een visioen van Jesaja waarbij hij de Heer ziet op een hoge en verheven troon. En daar zijn de cherubim, of waren het serafim, dat weet ik nooit uit mijn hoofd wat daar staat. Die waren om de troon enzovoorts. Maar het is hetzelfde plaatje wat je dan krijgt, hè. Want die ark des verbonds met het verzoendeksel is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus, de opgestane, degene die het woord, de wet, om zo te zeggen, volbracht heeft. Van wie gezegd wordt, of door wie gezegd wordt, uw wet is in het midden mijns ingewand. Dat is Psalm 40, als ik me goed herinner. Ik weet dat nooit helemaal zeker, hoor, als ik een tekstverwijzing geef. Soms weet ik het precies en zeg ik het verkeerd. Soms weet ik... enzovoorts, hè. Maar dat dacht ik, hè. Uw woord is in het midden mens ingewand. Het is een term ontleend aan de symboliek van de Ark des Verbonds, die immers een beeld is van Christus die het woord in zich bewaart. En het verzoendeksel uit één stuk goud gemaakt met de cherubim is een uitbeelding van de verhoogde en verheerlijkte Christus in de hemel zelf, van waaruit hij spreekt. Tot ons in elk geval, want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat was Hebreeën 1, vers 1, waar dat staat. Kortom, die ark is het meest heilige voorwerp in Israël. Baalim Juda heet het. Daar was de ark. Dat is overigens gewoon Kiryat Jearim. Die naam die kennen we waarschijnlijk beter. Kiryat Jearim. Kiryat is dorp of stad of woonplaats, wat het maar is. Van de... Meestal vertaalt men met van de bossen. De stad van de bossen of zoiets. De stad der steden, dat is wat lastig om het zo te vertalen. Maar dat zou ook nog een goede vertaling zijn. Alleen krijg je dan de term dubbel. Dat is wat lastig. Het is, het is de stad waar de Filistijnen in de tijd de ark hebben afgeleverd. Weet u nog? Israëlieten hadden, dat is 1 Samuel 6. De Israëlieten hadden de ark meegenomen in de strijd. Naar heidens gebruik overigens. Waarbij de heilige voorwerpen meegenomen worden in de oorlog, in de hoop dat de god of goden die daarmee vertegenwoordigd zijn en de overwinning zullen geven. En de Israëlieten dachten, kom, we nemen de Ark des Verbonds mee. En, maar dat liep verkeerd af, weet u nog. De Filistijnen konden er trouwens ook niks mee met die Ark des Verbonds en stuurden hem weer terug op een wagen met runderen ervoor. Koeien. Wat zo, hè?
Ook een nieuwe wagen, toch?
Ook een, een wagen, broeder. Ja, het is hetzelfde verhaal als wat we hier in 2 Samuel 6 te lezen krijgen. Het is op één wagen. Maar ik doe mijn best op die geschiedenis nou niet meer echt terug te komen. Maar daar staat in ieder geval aan het eind van 1 Samuel 6 het laatste vers. Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kiryat Jearim, zeggende: de Filistijnen hebben het ark des Heren wedergebracht. Kom af, haal ze opwaarts tot u. En vers, dan volgende vers, dat is 7 vers 1. Toen kwamen de mannen van Kiryat Jearim en haalden de ark des Heren op, en zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel, en zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En in 2 Samuel 6 komen we daar dus op terug. Want dan komen we in wat dan heet Baalim Juda. Maar wel degelijk bij het huis van Abinadab op de heuvel. Dat is inmiddels 2 Samuel 6 vers 3. De plaats zelf was de stad van Juda. Dat is in Jozua 15 waar je dat kunt lezen. En waar de namen ook gebruikt worden. Dat wil zeggen Baala. Of Baalim, eventueel het meervoud, heer of heer van. En dan Baalim Juda, dat wil zeggen Baala ligt in Juda, maar het wordt genoemd Kiryat Jearim, in, dat is Jozua 15 vers 9, en daarna in Jozua 18 vers 14. Daar vindt u dat. U vindt trouwens ook nog dat de ark... Heb ik dat net gelezen? Nee, hè? Dat de ark daar 20 jaar blijft staan. Dus, en dat heb je dus soms nodig even voor de Bijbelse chronologie. Die niet altijd even netjes aansluit. Staat het daarbij? Nee, staat er niet bij, hè? Ja, het staat er wel bij in 1 Samuel 7, vers 2. Volgende vers is dat, ja. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kiryat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heren achterna. Dat wil zeggen, het ging niet best, maar ze zochten toch de Heren op een of andere wijze. Gedurende 20 jaar. Het zal duidelijk zijn dat die gebeurtenis zelf, of die situatie zelf, daar ook een tijdelijk verblijf is van de ark. En dat die 20 jaar een uitbeelding zijn van onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer nog, want dat is de ark is een type van Christus zelf. Waarin de Heer nog niet definitief op zijn plaats is, namelijk in Jeruzalem, dat is het. En feitelijk in 2 Samuel 6 herhaalt die geschiedenis zich. Ik weet dat het voor sommigen problematisch is, maar zo werkt dat blijkbaar met die symboliek. Dat wil zeggen, we krijgen achtereenvolgens steeds hetzelfde verhaal. Het is niet een doorlopend verhaal. Dat wil zeggen, in de geschiedenis volgen de dingen elkaar op, logischerwijze. Maar dat wil niet zeggen dat die opeenvolgende gebeurtenissen allemaal een andere betekenis of toepassing hebben. Integendeel, het is heel dikwijls zo dat gewoon hetzelfde beginsel herhaald wordt en dat de verschillende gebeurtenissen samen gewoon dezelfde profetische betekenis hebben. Voor de hand ligt te denken bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Israël, dat uitgeleid werd uit Egypte, maar pas na verloop van lange tijd, 40 jaar later, pas in het beloofde land aankwam. En het is uiteraard de uitbeelding van de gelovigen in onze dagen, zeg het maar heel eenvoudig, van de gelovigen in onze dagen, maar eigenlijk altijd al, die weliswaar verlost is uit Egypte, in Kanaan thuis hoort, maar in de praktijk daarheen nog onderweg is. En op voorhand leeft uit de zegeningen die voor later eigenlijk pas beloofd zijn. We hebben het vruchtgebruik er al van. En dat was met Israël in de woestijn zo. Maar daarna krijg je hetzelfde verhaal nog een keer. Want de uittocht uit Egypte door de Schelfzee wordt herhaald min of meer in de doortocht door de Jordaan. Die twee worden trouwens in Jozua ook rechtstreeks met elkaar in verband gebracht. Jozua 3 of 4, waar het maar is. En daarna krijg je onder Jozua eerst de verovering van het land, hetgeen toch nogal wat jaren in beslag neemt, alvorens men zich daar definitief vestigt. Maar het is hetzelfde verhaal. De verovering van Kanaan komt overeen met de tijd van de omzwervingen in de woestijn. Daarna ben je er nog niet, want dan krijg je de periode van de richteren. Men is er al wel, maar men heeft nog geen koning. Dat komt pas later. En dus krijg je de tijd van de richteren, die opnieuw een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. In het algemeen, we zijn onderweg naar het beloofde koninkrijk. Dat moet nog komen. En intussen, nou ja, gebeurt er van alles. En heeft de Heer zo zijn personeel om soms orde op zaken te stellen. En in die geschiedenis heten ze dan richteren. En eigenlijk krijg je daarna weer een keer, want als er dan een koning komt, is het nog niet definitief, is het Saul. En dan wordt het iets specifieker natuurlijk, omdat Saul dan een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Dat komt eerst, want alvorens de beloften van God aan Abraham, neem een andere draad op, vervuld worden, komt de wet daartussen, of die komt daarbij, die komt daartussen. Maar voordat de beloften aan Abraham vervuld worden, moet dus eerst de heerschappij van de wet beëindigd worden. En zo staat het zelfs zwart op wit in Galaten hoofdstuk 3. Die geschiedenis herhaalt zich dus eigenlijk. En dat komt omdat al die stukken van de geschiedenis profetisch zijn. En in het bijzonder spreken over onze tegenwoordige tijd, die nou eenmaal per definitie verborgen is in het Oude Testament. En onder andere op deze wijze. En onze tijd is een tijd van verborgenheid, zo heet dat. Heet zelfs bedeling der verborgenheid. En daarom zeg ik, is per definitie verborgen in het Oude Testament. Maar als je weet waar je zoeken moet, is het zo verborgen niet meer. Maar het herhaalt zich dus. Dat vind je hier dus ook. Want we vinden het weliswaar dat David aanstalten maakte om de ark naar Jeruzalem te brengen. Maar we hebben het de vorige keer al over gehad. Dat liep immers fout eigenlijk. Hè? Niettemin wordt de ark beschreven in vers 2. Dat is die ark Gods bij de welke de naam wordt aangeroepen. De naam van Jehovah Zebaot, de Heere der Heerscharen. Die daarop woont tussen de cherubim. Cherubim als uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Want dat is wat cherubim voorstellen. Dat heb ik u toch wel eens verteld, hè. Cherubim bestaan niet. Het is puur symboliek. Een griffioen bestaat ook niet. Een sphinx trouwens ook niet. Nou ja, daar heb je het dus. Maar het is symboliek. Want in werkelijkheid komen ze niet voor, zal ik maar zeggen. Hè? Ze worden gemaakt als uitbeelding van iets anders. Of je het begrijpt, is een ander ding. Maar ze bestaan niet echt. En de cherubim ook niet. Cherubim zijn uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Daarom heten ze ook de cherubim zijner heerlijkheid. Enzovoorts. Engelen overigens bestaan wel. Maar als u denkt dat dat wezens zijn in menselijke gedaante met twee vleugels op de rug, moet ik u zeggen, dat is ook niet zo. Want de vleugels zijn ook symboliek. In de uitbeelding, anders weten we niet wat er afgebeeld wordt. Dan zeggen we, wat is dat voor een man? Om niet te zeggen baby, want nou ja, toen maar. Ze hebben er wat van gemaakt in de loop der tijd. Hè? Dat is symboliek, je moet die dingen toch leren begrijpen, lijkt mij. Hè? Nou goed, en de cherubim geven uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. Ik heb het wel eens gezegd, geloof ik, cherub is eigenlijk een anagram van het woord begoer. En het slaat op eerstgeboorterecht en dus de heerlijkheid van de eerstgeborene. Meer zeg ik er maar niet over. Maar ze maken deel uit van die Ark des Verbonds. Ze zijn dus op die Ark des Verbonds, op het verzoendeksel. Ze omringen de Heer als het ware. Zij voerden de ark gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab. Inderdaad, wij vinden geen instructies, want ik moet dat voorzichtig zeggen. Wij vinden geen instructies over een wagen waarop de ark des verbonds zou moeten vervoerd worden. Wat wij wel vinden in de voorschriften van in de Mosaïsche wet, om zo te zeggen, is dat de ark gedragen zou worden door in ieder geval levieten. Dat is van geen wagens sprake. Maar ook de voorschriften omtrent het dragen van de ark zijn enigszins problematisch. Want, laat ik het u maar even voorhouden dan. In Numeri 4 lezen wij in vers 15, als nu Aaron en zijn zonen het dekken van het heiligdom en van alle gereedschap des heiligdoms in het optrekken des legers zullen voleindigd hebben, als alles klaar is gemaakt voor transport, zal ik maar zeggen, als ze gaan verkassen, hè? Als het leger gaat optrekken, heet dat. Als dat klaar is, zo zullen daarna de zonen van Kahat, elders heet hij Kohat overigens, zo zullen daarna de zonen van Kahat komen, de Kohatieten of de Kahatieten, ze zullen komen om te dragen, maar ze zullen dat heilige niet aanroeren dat zij sterven. Dat is de last der zonen van Kahat in de tent der samenkomst. De Kohatieten zouden dus dragen. De vraag is, punt 1, wie zijn die Kohatieten, de zonen van Kohat of Kahat? En het antwoord is, ze staan maar af van een van de drie zonen van Levi, Kohat. Maar ze zijn geen priesters. Zij zijn wel levieten, maar het zijn geen zonen van Aaron. Waarna de volgende vraag is, maar wat dragen zij? En dan moet ik u zeggen, dit is hier niet duidelijk. Want het gaat, dacht ik, in vers 15 in het algemeen over alle heilige voorwerpen. En hiervoor ging het specifiek meer over het reukofferaltaar, geloof ik, dat voor de Ark des Verbonds staat enzovoorts. Maar het zijn dan levieten die de ark zouden dragen. Geen priesters. Tenzij hier niet gesproken wordt over de ark. Maar dat maakt het wat moeilijk, want dat staat er verder niet bij. De suggestie is in ieder geval dat het betreft alle heilige voorwerpen behoren tot de ark, dus tot de tabernakel. En dan ga ik gewoon verder, want dan lees ik nummer 7, waar de tabernakel wordt ingewijd. Waar het gaat over specifieke offers die gebracht zouden worden enzovoorts. En dan staat er in vers 9, maar de zonen van Kohat, want Kahat heet hier weer Kohat, ik weet niet hoe dat komt. Maar de zonen van Kohat gaf hij niet, want de dienst der heilige dingen was op hen, die zij op de schouderen droegen. Dus de zonen van Kohat droegen de heilige dingen, de heilige voorwerpen. Precies zoals we zojuist ook gelezen hebben. En dan heb ik nog nummer hoofdstuk 10, vers 21. Waar men vertrekt vanuit Sinai, dus men gaat nu verhuizen, het leger gaat optrekken. En dan staat er in nummer 10, vers 21, toen togen op de Kohatieten dragende het heiligdom. En de anderen richtten de tabernakel op tegen dat deze kwamen. Dus ik zou niet weten waarom hier de Ark des Verbonds zou zijn uitgezonderd. En als het heiligdom al één ding zou zijn, dan was het de Ark des Verbonds. Dus dat zou je daar dan toch in moeten lezen. Dan hebben wij nog Deuteronomium hoofdstuk 10, vers 8... Terzelfder tijd scheidde de Heere de stam Levi uit om de ark des verbonds des Heeren te dragen, Levieten dus, om voor het aangezicht des Heeren te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Meer staat daar niet over, maar er staat gewoon Levieten. En de Kohatieten waren Levieten, maar ze waren geen priesters. Wij stamden niet van Aaron af. Ze waren Levieten. En meer staat hier dus ook niet. Hè? Er staat de stam van Levi. Dat zou kunnen zijn, meer specifiek, maar het wordt niet vermeld. Dat zou theoretisch kunnen zijn de zonen van Aaron, de priesters. Maar dat staat er niet. Het staat in de breedte Levieten. En Kohat was in ieder geval niet van Aaron. Dus tot de weder wat wij nu gelezen hebben, staat er niet dat de priesters de Ark des Verbonds zouden dragen. Wel Levieten. En daarna heb je nog, als moet, de vluchtroute van, ja, maar de Levieten staan in dienst van de priesters. En al wat de Levieten doen, doen zij in dienst van de priesters. Dus eigenlijk zouden de priesters het moeten dragen. Maar ja, dan ben je dus iets aan het kloppend maken, hè? Dan ben je aan het trekken, als u begrijpt wat ik bedoel. Tot nog toe lees je dat dus niet. Het is de stam van Levi. Daarna wordt het anders. Maar dan zijn we in Jozua. Namelijk in Jozua 3. Daar lezen wij 12 keer dat het priesters waren die de ark droegen. Als je in 2 Samuel 6 zegt, ja, maar die ark die mag helemaal niet op die wagen. Want dat is buiten de voorschriften. Dan zou je in Jozua 3 moeten zeggen, maar de ark mag helemaal niet door de priesters gedragen worden, dat moesten de Kohatieten doen. Maar aangezien daar in Jozua 3 helemaal geen probleem over is, zou ik het probleem dus ook maar niet maken in 2 Samuel 6, als u begrijpt wat ik bedoel. Het probleem is ook niet dat hij op die wagen staat, het probleem is dat hij eraf valt en dat het ding aangeraakt wordt. En of er een bedekking eerst nog over lag, dat weet ik niet. Staat er niet bij, daar kan ik niks over zeggen. Maar in Jozua 3 lees je over de doortocht door de Jordaan. En u kent de geschiedenis waarschijnlijk. Hij is wel leuk, want we hebben nog zo'n aardig voorbeeld dus. Hè. Wat er staat namelijk is in vers 2, en het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. Na 3, komen we ook nog tegen straks, want we komen straks nog, als het goed is, komen we bij na 3 maanden. Want de ark bleef 3 maanden bij Obed-Edom, weet u nog? Ja. Maar goed, op het einde van 3 dagen gingen de ambtlieden door het midden van het leger. En dan staat er... En zijn geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw God ziet, en de Levitische priesters, niet maar Leviten, maar nu uitdrukkelijk priesters. Dat waren dus niet de zonen van Kohat of Kahat, maar de zonen van Aaron. Anderen dus. En zoals gezegd, je zou er eigenlijk over moeten struikelen, van dat is tegen de voorschriften. Maar daar valt nooit iemand op. Maar wanneer gij ziet dat de Levitische priesters die ark dragen, dan verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dan moet het hele volk dus achter die ark aantrekken. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat. En nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Het lijkt mij toch echt duidelijk en zeer voor de hand te liggen dat die 2000 ellen afstand tussen de ark des verbonds en het volk een uitbeelding is van 2000 jaren tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst. Mag toch niet al te moeilijk zijn om dat te begrijpen. En een andere verklaring is er niet voor te vinden. Ik heb wel eens gelezen dat men zei, hij moet een beetje verder voor het volk uit, want dan kunnen ze hem allemaal goed zien. Want als ze er meteen bij aansluiten, dan de achterste, die kunnen nooit meer die ark zien natuurlijk. En dat soort dingen meer. Dan moet ik u zeggen, 2000 L, dat is, hoeveel is dat? Dat is een kilometer. Denk je dat je dan die ark los zit?
Ja, maar klimt, hè.
Als het in het kale land zou geweest zijn, misschien nog net. Maar als u weet wat voor terrein dat is rondom de Jordaan, en ook toen al was, zwaar begroeid namelijk, dan weet u meteen dat dat dus niet kan. Over een kilometer kan je dat echt niet meer zien. Dus het schiet echt niet op. Hè. Dat is het niet natuurlijk. Hè. Waar het over gaat is dat Israël, dat hier geïllustreerd wordt, hoe Israël pas 2000 te laat, om zo te zeggen, zou komen. Dat nadat de Messias eerst gekomen is, duurt het nog 2000 voordat het volk zelf die Messias alsnog ontmoet. Dat is wat er gebeurt. Het is profetisch gewoon voor onze tegenwoordige bedeling. En moeilijker mag dat niet zijn. Het is nogal aardig dat er een datum bij staat ook, hè? De 10e van de eerste maand. Zodat op een of andere wijze de wederkomst van Christus moet zijn de 10e van de eerste maand. Nou ja... Zijn eerste komst eindigde in zeker opzicht, ook op de 10e van de eerste maand.
De intocht, toch?
Dat is de zogeheten intocht in Jeruzalem, ja. Want in de Bijbelse systematiek is daar de eerste komst beëindigd, om zo te zeggen. Hij kwam voor Jeruzalem en tot vandaag is hij niet verder gekomen dan dat. Maar ik hoop dat u begrijpt dat ik het overdrachtelijk bedoel. En dus Olijfberg voor Jeruzalem en al wat ermee samenhangt, al wat erover gezegd is, hangt samen met de tegenwoordige positie van Christus buiten Jeruzalem, nog voor Jeruzalem. Die tocht is nooit afgemaakt. Nou, die brak af. Men lezen Lucas, wat is het, 19 geloof ik. Waar het dan toch heel met grote nadruk beschreven staat. En later in Lucas staat ook dat de Heer niet in Jeruzalem verbleef, maar elke avond weer terugging naar de Olijfberg. En van daaruit hield hij ook met zicht op Jeruzalem de zogeheten reden over de laatste dingen. Het is nooit verder gekomen dan dat. En u weet hoe het verder gaat in de toekomst. Want te dien dagen, als Jeruzalem verwoest wordt, mind you, op die 10e van die eerste van de zogeheten intocht in Jeruzalem, kondigde hij de verwoesting van Jeruzalem aan. En in de toekomst zal Jeruzalem verwoest worden, Zacharië 14 vers 1. En bij die gelegenheid zal de Heer zijn voet zetten op de Olijfberg, staat er. En dat is zijn wederkomst. En je hebt er nog een illustratie van in Handelingen 1, op zogenaamd Hemelvaartsdag. Want de gebeurtenissen van Hemelvaartsdag zijn een uitbeelding van zijn wederkomst. Dat staat erbij, dus vooruit, hè. Wat hebben jullie gezien, discipelen? Nou, deze Jezus die ge hebt in hemel zien opvaren, staat er een keer of vijf dat ze het zagen. Die zal net zo wederkomen. Hè? Zal wederkomen gelijk gij hem hebt in hemel zien varen. Dus zo letterlijk als maar enigszins mogelijk is. En inderdaad op die plek, daar gaat het in de toekomst verder. En dat is het punt, er liggen 2000 tussen. En de datum lijkt me daarmee ook redelijk goed bepaald. Als het begon met die tiende van de eerste, lijkt het mij dat het eind van de 70ste week dus ook valt op tiende van de eerste. En je hebt twee mogelijkheden, maar nou maak ik het veel te moeilijk natuurlijk.
Dat is ook nog niet, als je een jaar tussen de hemelvaart was later dan de tiende Nissan.
Dat was later dan de tiende Nissan, maar dat is een teken achteraf, hè. Officieel, de 69 weken van Daniel, die houden, naar mijn beste weten, op bij de intocht in Jeruzalem. En na die 69 weken zou de Messias afgesneden worden, maar die 69 zijn daarom. En het eind van de 69e week komt overeen met het eind van de 70e week. En dat is dus weer op dezelfde datum, kennelijk, als u mij vraagt, op de Olijfberg. Maar goed, dat is nu echt het, niet echt het punt natuurlijk. Het punt is dat die 2000 ellen een uitbeelding zijn van die tijd die daartussen ligt. Dat is dus niet onze bedeling zomaar. Het is 7 jaar meer, hè? Het is inclusief de 70ste week van Daniel. Dat is gewoon tijdrekening. Maar bij deze gelegenheid wordt de ark gedragen door priesters. Want al die tijd, al die 2000 el, al die tijd van die 2000 el die de Israëlieten moesten inlopen, droegen de priesters de ark. Die bovendien helemaal niet zichtbaar was. Niet alleen omdat ze hem in de bosjes niet konden zien, maar omdat hij stond op de bodem van de Jordaan. Die toen nog wat voller was, blijkbaar, dan tegenwoordig. Onder het landschap. Zelfs als het een kaal landschap geweest zou zijn, dan nog konden ze hem niet zien. Het is een uitbeelding van dat de Heer dood is voor de wereld. En meer in het bijzonder voor het Joodse volk. Ze kunnen hem niet zien. Maar de ark is er wel. Hij wordt gedragen door de priesters. En waar zouden die priesters nou een beeld van zijn? Van de gemeente, ja. Niet maar levieten. Maar het zijn levieten, maar meer specifiek, zonen van Aaron, priesters. En de gemeente is een volk van priesters. En de Heer is in ons midden en we zijn waar Hij is en we zijn tot zijn troon der genade, zeg maar tot de ark des verbonds genaderd enzovoorts. En wij dienen Hem. En wij dragen Hem in zekere opzicht. Dat wil zeggen, wij betrachten de waarheid, wij dragen de waarheid en Hij is de waarheid. Zo zit dat. We zijn één geheel met hem, we zijn zijn lichaam, zijn armen en benen, zijn voeten. Dat beeld wordt het dan, hè? Maar er staat dus in vers 3, de Levitische priesters dezelfde dragende. Lees nou even mee, vers 6. Toen sprak Jozua tot de priesters, neem de ark des verbonds op en ga door voor het aangezicht van dit volk. Hetgeen zij deden, zij dan namen de ark des verbonds op, de priesters dus daar staat het weer, de priesters droegen. Vers 18, gij dan zult de priesteren die de ark des verbonds dragen, gebieden, enzovoorts. Dus vers 8, vers 13, want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere der ganse aarde dragen. Let op, de Heere der ganse aarde, de Heere der heerscharen, de Heere Sebaot, of wat het maar was. Hè. Merk je dat de naam gebruikt wordt voor de Heer niet maar in relatie tot Israël, maar tot alle volkeren, inclusief de heidenen, de Heere der ganse aarde. Dat was vers 13. Vers 14, en het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tent om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. Vers 15, en als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten der priesteren dragende de ark ingedood waren in het uiterste van het water. Vers 17, maar de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen stonden stevast op het droge. Ze stonden stevast. Hun stee, de plaats waar ze stonden, was vast, ja. stonden op het droog in het midden van de Jordaan. En dan hebben wij hoofdstuk 4 inmiddels, vers 9. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan ter standplaats van de voeten der priesteren die de ark des verbonds droegen. En vers 10, de priesters nu die de ark droegen, stonden in het midden van de Jordaan. En vers 11, en het geschiedde als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ark des Heren over en de priesters voor het aangezicht des volks. Die heb ik ook geteld in ieder geval. En dan vers 16, gebied de priesteren die de ark der getuigenis dragen dat ze uit de Jordaan opklimmen. En vers 18, en het geschiedde toen de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen. En zo kwam ik aan 12. Nou, weten we het wel, hè. Daar is dus iets bijzonders mee. En het was ook niet de normale gang van zaken. Dit is een uitzonderlijke situatie die in het algemeen veralgemeniseerd wordt, hè. Men denkt, de priesters dragen de ark. Maar dat is zo hier in Jozua 3, maar niet volgens de Mosaïsche voorschriften. Daar zijn het levieten en in het bijzonder de Kohatieten. We kennen trouwens nog zo'n gelegenheid. Daarvoor hoef ik niet ver, want ik hoef niet eens om te slaan. Want het idee is dat in Jozua 6 bij de verovering van Jericho ook de priesters de ark droegen. Toen riep Jozua 6 vers 6. Toen riep Jozua de zoon van Noem de priesters en zei tot hen: draag de ark des verbonds. In theorie kan het natuurlijk nog dat die priesters daarna hun personeel opdracht gaven om dat te doen. Maar dat is als je er onderuit wil. Maar bij deze gelegenheden, specifieke gelegenheden zijn dit dus. Het is niet maar een kwestie van verplaatsing van het volk in de normale gang van zaken. Maar bij specifieke gelegenheden, met het karakter van verovering enzovoorts, dan zijn het specifiek priesters die dat doen. En anders zijn het gewoon levieten. In vers 12 ook van hoofdstuk 6? Inderdaad, ja. Maar dit zijn de uitzonderingen dus feitelijk. Want in 2 Samuel 15, zover zijn wij nog niet, maar in 2 Samuel 15, daar zijn wij bij David, die Jeruzalem ontvlucht omdat zijn zoon Absalom in opstand tegen David is gekomen. En om Jeruzalem te sparen vertrekt David dan uit Jeruzalem. Daar lezen wij dat als David de stad uitgaat, dan gaat er van alles met hem mee. En in vers, dan gaan ze de beek Kidron over, vers 23... En het ganse land weende met luide stem als al het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron en al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. En Zadok was ook daar en al de levieten met hem, dragende de ark des verbonds. Nou zijn het dus toch heus gewoon levieten, er staat niet priesters. Zadok was weliswaar hogepriester, daarmee hoofd van de stam van Levi trouwens. Meteen ook. Maar er staat gewoon: de levieten droegen de ark des verbonds. En zij zetten de ark gods neder. Enzovoorts. Het is wat gecompliceerd, omdat er hier twee figuren zijn die allebei als hogepriesters fungeren. Namelijk Zadok en Abjatar. Spelen allebei een rol. En nu ik hier toch ben, lees ik ook vers 30. En David ging op door de opgang der olijven. Maak een notitie. Wat is dat, de opgang der olijven?
Gaat zij beneden.
Hè?
Gaat zij beneden.
Ja, ja, ja. Is er één keer geweest, maar vergeet je die dingen allemaal niet meer, hè? Je gaat Jeruzalem uit naar het oosten, gaat de beek Kidron over, en daarna ben je aan de voet van de olijfberg. En dat heet dus hier opgang der olijven, maar het is onderaan de voet van de berg, en het is dus feitelijk gaat zij beneden. En wat het uitbeeldt, ja, wat dacht u? David verlaat Jeruzalem, gaat de beek Kidron over, net als de Heer in de nacht dat hij verraden werd. En David zegt hier, ik zal verblijven Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar hij zegt het wel. Ik zal verblijven in het vlakke veld of zoiets, wat er maar staat. Er staat toch ergens. Dat wil zeggen, hij zal verblijven in de Araba. Dat is het Jordaandal uiteindelijk, wat verder oostelijk ligt. En dat is een uitbeelding van de dood, hè. Araba, zeg maar een graf. Maar het beeld precies hetzelfde uit. Absalom is namelijk, net als Saul, een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Maar waar de wet heerst, is Christus niet welkom. En die verdwijnt dan, en dat is in de aanvang van onze bedeling ook daadwerkelijk gebeurd. En die verdween uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En daar is hij voor het laatst gezien. Net zoals trouwens, maar dat is Ezechiël, ik meen hoofdstuk 11. Net zoals de heerlijkheid des Heren met die cherubim, dit visioen van Ezechiël, die is voor het laatst gezien, ging uit Jeruzalem en rustte op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Of hoe het er maar precies staat. Dat is dus ook de Olijfberg. En hoewel je het woord Olijfberg daar niet vindt, gaat het wel over diezelfde plek en het beeld ook inderdaad hetzelfde uit. De heerlijkheid des Heren is buiten Jeruzalem. Omdat hij in Jeruzalem niet welkom was. Vooralsnog. En het komt in de toekomst nog anders, hè. Later in 1 Koningen 8 lezen wij trouwens dat de priesters de ark dragen. Maar dat is ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Maar ik hoop dat u begrijpt dat begrijp ik eruit, dat bijzondere omstandigheden zijn wanneer de priesters zelf de ark dragen. Kan dat zomaar? Dan is mijn argumentatie, nou ja, de levieten staan in dienst van de priesters, maar de normale gang van zaken is dat de levieten dat doen. Maar bij bepaalde gelegenheid nemen de bazen het zelf over, om zo te zeggen. En in de hiërarchie, in een normale hiërarchie, kan dat gewoon, hè? Want de priesters hebben hogere rechten dan de levieten, want de levieten worden geacht allen, zonder uitzondering, in dienst te staan van de priesters. Nou goed, ik laat het daar maar bij. Maar ik hoop dat u in ieder geval duidelijk geworden is dat er weliswaar voorschriften zijn. Maar de vraag is maar hoe sterk die voorschriften dan zijn. Je kunt je ook afvragen of het niet toegestaan is dat de levieten of de priesters regelen dat de ark gedragen wordt op een wagen. In ieder geval, het is eerder gebeurd. En hier gebeurt het ook. En dat het gebeurt, dat lijkt mij tamelijk voor de hand liggend, want de wagen is, als u mij vraagt, een uitbeelding van het nieuwe verbond als zodanig. Als de Heer komt, komt hij als hoofd van het nieuwe verbond, als borg en middelaar, hoge priester, hoe het maar heet, hoofd van dat nieuwe verbond. Dat begrip wagen namelijk is ontleend aan het begrip wiel, in het Hebreeuws in ieder geval. Maar het begrip wiel hangt samen met wat wij wedergeboorte noemen. Wagen is agala, van gal. En gal kom je weer tegen in Gilgal, Gilgal. Het wordt vertaald met een wiel, dat wat rond is. Om nou meteen te zeggen cirkelvormig, dat vind ik wel erg idealistisch geïnterpreteerd, maar rond in elk geval, in de zin van dat het draait. En dat is wat de wiel doet, dat is wat de wielen van de wagen doet. Bovendien in het visioen van Ezechiël over de heerlijkheid des Heren vind je ook enige raderen. Zodanig vermeld dat je het niet eens kunt uittekenen, want omdat er raderen staat, denken we dat het ding rijdt, dat het op wieltjes staat. Maar daar kom je niet mee weg in die beschrijving. Ik denk ook dat het een misverstand is. Het zijn ronde vormen, omdat ze een uitbeelding geven van wat wedergeboorte is. De cirkel is compleet en begint overnieuw. Het keert in zichzelf terug. En als het begint bij leven, want nu als je in zichzelf terugkeert, dan heb je dus wedergeboorte. Het is een oud teken, een oud symbool, dat overigens ook buiten de Bijbel bekend is. Het wiel als uitbeelding van, nou ja, reïncarnatie noemt men het dan, hè. Want als het niet met de Bijbel te maken moet hebben, dan heet het niet wedergeboorte, dan heet het reïncarnatie. Maar sommigen gebruiken het woord wedergeboorte in de betekenis van reïncarnatie. Het idee is, het ding draait, dat wil zeggen, het loopt in hem door, komt op een andere plek terecht, maar uiteindelijk toch weer in dezelfde stand. En dat is wat wedergeboorte is. Opnieuw aan het begin van een andere cyclus, ander leven. En dat is niet wat zich de loop der eeuwen vele malen herhaalt. Het gaat maar om die ene slag uiteraard, naar Bijbelse maatstaven. Het is niet voor niks dat het woord Golgotha ook samenhangt met dit woord. Hè? Het is Gulgolet, dat zit ook, begint ook met Gilgal. En dat dat dan weer vertaald wordt met schedel... Ja, oké, okay, dat is omdat hij ook rondgeacht wordt te zijn. Min of meer, een bolling. Al was het maar een halve bol. Maar vooruit, maar in de symboliek reiken die dingen allemaal veel verder, hè. Een wagen, laten we het daar maar op houden. Een nieuwe wagen. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Een nieuw verbond dus. Zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen. In de symboliek past dat volkomen. Of het al of niet naar de voorschriften is, ja, dat is een ander verhaal. Maar symbolisch kan dat. En zij haalden ze, de ark namelijk, uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is, een verhoogde plaats. En Uzza en Ahio, of Achio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen, dat wil zeggen, die begeleiden, om zo te zeggen. De nieuwe wagen, dat staat in de volgende vers ook, dus ik lees maar gewoon door. Want er staat in vers 4, toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen, en liep er kennelijk voor. En David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei van dennenhout. Snarenspel hebben ze erbij gemaakt. Er zijn wel mensen die gitaar spelen, hè. Een beetje gitaar heeft een bovenblad van massief. Spruce lees je dan altijd. Zelfs als het over Nederlands gaat, dan staat er nog spruce. Want ja, om nou te zeggen spar, dan denk je dat het van kerstbomen gemaakt is, hè. Dus, maar het is het wel. Spruce. Spar. En het is eigenlijk gewoon vurenhout eigenlijk, maar ja, je hebt een heleboel soorten van dezelfde den of spar, weet u wel. Het is eigenlijk altijd hetzelfde hout. Maar het meest ideale hout voor inderdaad... gitaren, vooral de bovenblad. En niet te vergeten, violen is inderdaad spruce, sparrenhout. Alleen, dat is niet zomaar bij ons uit de achtertuin of zoiets, of van de kerstboom van vorig jaar. Maar het zijn gewoonlijk veel grotere sparren. En bij voorkeur sparren die heel langzaam gegroeid zijn. Bij voorkeur in heel stabiel en liefst redelijk koud klimaat. Zodat ze heel langzaam, maar regelmatig groeien. Dan krijg je dus vlak bij elkaar gelegen jaarringen. Dan krijg je die nerf erin, zal ik maar zeggen, heel compact, dicht bij elkaar, enzovoorts. En hard hout, juist, ja. En dat wordt gebruikt voor muziekinstrumenten, dus het meest ideale klankhout. Meestal komt het uit Alaska en Columbia. Aan de noordwestkust van Noord-Amerika feitelijk. Waar het koud is en waar het hoog is. En waar die dingen dus langzaam groeien. Waar ze wel 1,80 meter diameter halen. Dat is heel, heel breed, ja. En het allerbeste komt uit Italië. Dat weet iedereen toch. Uit Cremona, de omgeving van Cremona. Daar woonde Stradivarius, ja. Ja. En die andere, Garneri, die gebruikte dus precies datzelfde hout, maar nu uit Italië. Val di Fiemme heet het, geloof ik. En natuurlijk zangbodems van piano's, hè. Hoe dan ook allerlei dennenhout, instrumenten. als met harpen en met luiten en met trommelen, want trommelen is, heeft net zo goed van doen met resonantie, daar gebruikt men ook edele houtsoorten voor, hoor. En ook met schellen en met cymbalen. Dat is dus niet hout, dat is metaal. Maar het wordt een feestelijke aangelegenheid. Ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk is. En het had het ook moeten zijn, eigenlijk. Maar daarna lezen wij vers 6. Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark gods en hield ze tegen, behield ze, want de runderen struikelden. En hier heet de man Nagon. Als je het naleest in 1 Kronieken 13 vers 9, heet het de dorsvloer van Gidon. En daar is tot vandaag discussie over, van wat betekent dat, want het is tegenstrijdig, naar het schijnt. Naar de Joodse traditie trouwens is Nagon hier in 2 Samuel 6 vers 6 de naam van de man. En in 1 Kronieken 13, Gidon is de naam van de plaats. Algemene Joodse verklaring. Er zit echter nog wat anders aan vast. Dat is dit. Er bestaat ook nog een Chaldeese versie van het Oude Testament. In de taal van Mesopotamië. En daarin staat voor deze uitdrukking: zij kwamen tot de plaats die bereid was om de ark te ontvangen. En wat men ervan gemaakt heeft, is dat Nagon en dat dorsvloer geïnterpreteerd wordt als een toebereide plaats. Dat is in ieder geval min of meer de betekenis van dorsvloer, maar ook van Nagon. Nagon betekent namelijk, nou ja, men vertaalt het makkelijk met sterk zijn, maar de eigenlijke betekenis is van gereed zijn, bereid zijn, to be prepared, geïnstalleerd zijn. En omdat het prepared is, is het ook sterk in de zin van het dient voor het doel. Het is daarvoor geschikt, om zo te zeggen. Het is trouwens een leuk woord, want het is, er staat Nagon. Men zegt Nakoen. En nou herken je het Nederlandse woord koen meteen. Want dat heeft die betekenis. In ieder geval van sterk, maar eigenlijk als voor de taak brekend, hè. Iemand die koen is, niet iemand die koen heet. Iemand die koen is, ferme jongens, stoere knaap, hoe heet dat eigenlijk? Koen, nou ja, koen, hè? Koen, nee, koen, dan ben je berekend op je taak. Dat is dus inderdaad het woord. Na koen. Dus een plaats die gereed is, of de man Nagon heette, weet ik dus nooit zeker, maar als je de naam vertaalt, kom je toch bij deze betekenis uit, dus vooruit maar. En ik zei dus dat in de Chaldeese versie dat Nagon dus gewoon vertaald is geworden. Namelijk, het is een toebereide plaats en dorsvloer heeft min of meer ook die betekenis. Dorsvloer is goren en je komt te pas en te onpas in het Oude Testament een dorsvloer tegen, maar goren betekent feitelijk niet dorsvloer, dat is een toepassing van de term. Het betekent een vlakke plaats. In het terrein, een vlakke plaats. In Nederland, heel Nederland is een vlakke plaats. Op een paar uitzonderingen na hier en daar. Maar daar in Canaan of nou ja, in het grootste deel van de wereld is dat uniek, hè. Als daar een vlakke plaats is, is die plaats vlak gemaakt. Al was het maar om het bouwrijp te maken, om een huis neer te zetten of wat dan ook maar, dat soort dingen. En het is dus ook de ideale plaats voor een dorsvloer. En daarom wordt het vertaald met dorsvloer, omdat men zo'n plek maakt inderdaad om te dorsen. Maar het kan voor van alles zijn. Het is dus sowieso een gereed gemaakte plaats. En dat staat er dus feitelijk twee keer. In de naam Nagon, als tenminste een naam is. Want het kan best dat het dat helemaal niet is. Tot aan Nagons dorsvloer. Tot aan een toebereide, vlakke plaats. Een toebereide, gereedgemaakte, veilige, voor zijn taak geschikte plek. En als het dan toch een naam moet hebben, die heb je dan alsnog in, wat was het, 1 Kronieken 13, vers 9. Wat is het dan? Zekerheid over die namen hebben we niet, maar typologisch mag het geen probleem zijn. Bovendien, Gidon, dat is de naam die in 1 Kronieken 9 gegeven wordt. Gidon wordt vertaald met, ik meen een knuppel of zoiets. Ja. Wordt vertaald met een speer of een knuppel. In het algemeen iets, een gereedschap om mee te slaan. Ook in de zin van toe te slaan. En je kunt ook iemand slaan met een speer. Dan heb je hem ook verslagen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dat het ook vertaald wordt met speer. En als ik het niet al te bloeddorstig maak, dan vertaal ik het gewoon dus met een dorsvlegel. Kan ook nog. Maar te vrezen valt dat de plaats die naam gekregen heeft na deze gebeurtenissen, omdat Uzza hier geslagen werd. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dan is nog maar de vraag of het een eigen naam is van een man die toevallig die dorstvloer bezat of zo. Ik bedoel, dat is het probleem van de vertalers. Wat staat hier nou precies? Hè?
Dit is een andere dorstvloer, die van Arona.
Ja, maar dat was ook zo'n plek natuurlijk. En dat die gebruikt werd om te dorsten, ja, dat zou best kunnen. Ja. Maar hij wordt vervolgens gebruikt om er een altaar te vestigen. Een vlakke plaats, een geëgaliseerde plek. En die heeft men voor het dorsten uiteraard nodig. Maar de algemene gedachte is dus, hoe dan ook, die van een geprepareerde plaats. Dat zit in dorsvloer en dat zit in het woord nagon. Nou ja, in welke plaats dat is. U begrijpt toch dat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd? Daar gaat het fout, dat wil zeggen, aan één kant gaat het fout, aan de andere kant, daar moest het gebeuren, een geregelde plek of zo. Waarna we vanzelf, maar die moet ik dus bewaren voor na de pauze, vanzelf komen bij de runderen struikelden. En dan is dus de vraag weer, hebben zij gestruikeld dat ze vallen zouden? En dan zeggen we, nou ja, het is er de plek voor, hè? Het is de plaats waar het zou gebeuren. Het is vastgelegd en er is ook van alles geregeld. Met dat doel. Wij waren in vers 6. Als zij nu kwamen tot de Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit aan de ark gods en hield ze. Want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza. En God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf al daar bij de ark gods, want hij mocht de ark niet aanraken. Dat is inderdaad in overeenstemming met de voorschriften, de Mozaïsche voorschriften, wel te verstaan. Al moet ik u bij zeggen, dat gold niet eens alleen voor de ark des verbonds, dat gold voor alle voorwerpen. Men mocht ze niet rechtstreeks aanraken en bij het transport al helemaal niet. Niettemin, Uzza doet dat en hij stierf al daar bij de ark gods. We hebben naast elkaar Agio en Uzza, andersom Uzza en Agio in vers 3. Uzza betekent zoveel als kracht, de sterke, en Agio betekent gewoon de broer. En als u mij vraagt, en dat neem ik dan maar aan, Uzza staat voor het koningschap, de sterke man. Je komt het Uz, kom je ook tegen, nou ja, bij een koning die zo heet, Uzzia. Je komt het ook tegen in de naam van Boas. Die vind ik erg mooi, omdat Boas sowieso een type is van Christus. En stamvader ook trouwens. En Boas wordt vertaald met de komende Bo. De komende sterke man. Sprekend over zijn wederkomst in principe. Dat wil zeggen zijn komst om inderdaad in kracht en heerlijkheid zijn koninkrijk te openbaren. En Uz is hier blijkbaar een beeld van het koningschap. En, want dat weten wij, hè. Dat het misgaat namelijk met die ark en met die wagens en met die runderen daarvoor. Dat is gewoon een uitbeelding van het ongeloof van het Joodse volk. Het Joodse volk waarvan staat vele malen, al in het Oude Testament en later in het Nieuwe, dat het gestruikeld is. En dus ging het mis en dus werd het koninkrijk niet openbaar, maar werd het verborgen. En dat is wat in Uzza wordt uitgebeeld. Hij redt weliswaar de ark des verbonds. Maar je kunt niet zeggen dat hij ervoor beloond werd. Zo werkt het niet. Integendeel, hij sterft. En wat overblijft, hoewel je daar niks meer over hoort, is zijn broer, die dus ook zo heet, broer, Achis. Ahio, in dit geval, maar de betekenis blijft gelijk. Nou ja, broederlijk vertaalt men dan. Men moet toch wat met zo'n uitdrukking. Maar als je de koning hebt en daarna heb je zijn broer, dan in die verhoudingen, dan ben je dus terecht bij de hoge priester. Want de koning en hoge priester, nou is fundamenteel één en dezelfde persoon. En bij gelegenheid in de Bijbel, en bij belangrijke gelegenheid is dat, zijn twee broers. Namelijk uitgedrukt in Mozes en Aaron. Waarbij Mozes fungeert als koning. Hij wordt overigens maar één keer zo genoemd. Maar niettemin, die functie vervult hij. En zijn broer kreeg het hoge priesterschap toegewezen. Dat geen tamelijk vreemd is op zich, omdat normaal gesproken onder alle volkeren, en ook in Israël, onder het nieuwe verbond in elk geval, koningschap en priesterschap, berust gewoon bij één en dezelfde. Wij hebben uitgevonden, tamelijk recent overigens, de scheiding van wat wij noemen kerk en staat, van godsdienst en politiek. Dat bestaat nog niet zo lang. Ja, het jaar of 100, nog niet eens geloof ik in Nederland, hè?
1850, meen ik.
Oh, iets langer dan al. Ja, ik word natuurlijk ook langzamerhand ouder, dus dat telt aan. Maar dat is nog niet zo lang geleden uitgevonden. Maar normaal gesproken, lees maar de geschiedenis van Israël in de Bijbel en zelfs de geschiedenis van andere volkeren. De koning is ook hoofd van de religie. En bepaalt ook de religie, om zo te zeggen. Dat hij personeel onder zich heeft, ja, dat heeft hij als koning. Dat hebben we bij Saul in ieder geval uitgebreid gezien, met Abner en met David krijg je datzelfde natuurlijk ook. We hebben ook al uitgebreid bij stilgestaan. En zo, wat het priesterschap betreft, heeft hij ook iemand onder zich die dat dan in de praktijk gestalte geeft. Maar het hoofd van de politiek, het staatkundige hoofd, is meteen ook het hoofd van de religie van dat volk. Bovendien, zo'n volk wordt gekenmerkt doordat het één God heeft. Die wordt geacht te staan boven het staatshoofd. Maar het staatshoofd zelf wordt geacht net zo goed priester te zijn. Je komt dat ook in de Bijbel tegen, bij andere volken. Het meest voor de hand ligt, om even te noemen, Jethro, die genoemd wordt een priester. Maar hij is koning. En anders heette hij niet Jethro, want Jethro betekent een kroon. Dus hij was toch koning. En Melchizedek, hoewel dat niet zo'n heel goed voorbeeld is eigenlijk, maar wordt beschreven als priester des Allerhoogsten Gods, maar hij heet koning van Salem en koning der gerechtigheid. Hè? Melchizedek, koning der gerechtigheid. Dus hoge priester, maar hij heet net zo goed koning. Het is één en dezelfde functie. Alleen in de geschiedenis van Israël onder het oude verbond zijn deze dingen van elkaar gescheiden. En dat heeft alles van doen met onze tegenwoordige bedeling eigenlijk. Waarin wij, waarin tegenover elkaar staan, hoe zal ik het deze keer eens zeggen? Wij kennen de Heer als de verhoogde, maar niet als de koning. Dat is hij wel, maar als zodanig kennen wij hem niet. Wij staan niet in een relatie tot hem. Nu zeker niet. Als de koning. Niettemin, wij kennen hem uitgebreid en met grote nadruk wel degelijk als de hoge priester. Dat wil zeggen, het gaat niet over aardse macht. Maar het gaat over de dienst aan God. En in die zin is Christus ons hoofd. Als hoge priester. En daar gaat de Hebreeënbrief dus over. Om zo te zeggen. Het is van elkaar gescheiden. En je vindt die beide functies dus naast elkaar, wel in relatie tot elkaar, in Mozes en Aaron dus. Maar hier vind je ze naast elkaar uitgebeeld in de personen van Uzza en Ahio. En als het misgaat, dan zijn we Uzza kwijt, de koning, om zo te zeggen, maar zijn broer is er nog. En dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd, sinds het struikelen van het Joodse volk, Namelijk van het koningschap komt niks terecht. De sterke is er niet en hij komt ook nog niet. Nou ja, hij komt in de toekomst. Boas heb ik het nu over natuurlijk. Hij komt in de toekomst, maar vandaag niet. Maar vandaag kennen we Christus wel als de hoge priester. En hoewel dus dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk, nog geen gestalte heeft gekregen, is wel degelijk het nieuwe verbond aangebroken. Hoezeer je ook kunt bewijzen dat uit de Bijbel dat dat koninkrijk van Christus rechtstreeks verband houdt met het nieuwe verbond. Zijn aan elkaar gerelateerd. Toch, het nieuwe verbond is begonnen, maar het koninkrijk in de praktijk althans nog niet. Het is verborgen en op deze wijze verdwijnt dus hier ook Uzza van het toneel. En dat dat zo is, dat heeft al wat causale achtergronden natuurlijk ook. Het koninkrijk immers moet beginnen bij Juda, maar als Juda niet wil, kan het koninkrijk niet komen. En dan vraagt Paulus, maar hoe zit dat dan? Kan dat zomaar? Zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? In Romeinen 3 is dat. En het antwoord is dat zij verre. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond is wel degelijk aangebroken. Al heeft Juda als volk daar dan geen deel aan. Nog niet. Dat komt later. Na onze bedeling, om het eenvoudig te zeggen, na een breuk, na een onderbreking. En die term die staat hier in het volgende vers dan meteen. Hè. Maar dit is een herkenbare omstandigheid. Het struikelen van de runderen, van de trekdieren, van het personeel, van de knechten, want dat is waar het over gaat. Hè. De werkers, om zo te zeggen, is een uitbeelding van het struikelen van Israël, logischerwijze. Je vindt die struikeling in elk geval in Romeinen hoofdstuk 11. Letterlijk in vers 11, waar de apostel dan meteen zijn eigen discussie voert, zijn eigen vragen stelt en dan daarna zijn eigen antwoorden ook geeft. Maar hij zegt in Romeinen 11, vers 11, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat wil zeggen, zij zijn gestruikeld. Maar de vraag is hier, was dat ook de bedoeling dat zij zouden struikelen? En ze zijn gestruikeld omdat zij zich gestoten hebben. Maar nou ben ik in Romeinen 9, vers 32 en 33. Ze zijn gestruikeld omdat zij zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots, dan wel de rots der ergernis. Maar de kans bestaat dat in nieuwere vertalingen daar het woord ergernis niet eens staat, maar dat er gewoon staat struikeling. Omdat het dat nou één keer betekent. Zij zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Waar zij precies over gestruikeld zijn, zijn twee antwoorden op mogelijk. Zij zijn gestruikeld in ieder geval over de steen, en de steen is een type van Christus. Ze moesten hem niet. Op andere wijze wordt gezegd, zij zijn gestruikeld over de wet zelf. En hier wordt dat gezegd in vers 9 van Romeinen 11. Ontleend op Psalm 69. Hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen, waarbij tafel de uitbeelding is van, hè? Nee, eigenlijk wel in tweede instantie, ja. De tafel is de uitbeelding van gemeenschap, om het met een eenvoudige term te zeggen. Men zit bij elkaar aan één tafel, drukt eenheid uit. U weet wel, hoge priestelijk gebed. Ik wil dat ze allen één zijn, maar bij die gelegenheid zaten ze dus met z'n allen om die ene tafel. Want eten van één tafel is de uitbeelding van gemeenschap. Het wordt dus ook uitgedrukt in het vervolg daarop, dat wij kennen als de avondmaalsviering. Maar ook in 2 Samuel komen we het nog tegen, weet u wel. Men zou eten van de tafel des konings en dus aan hem delen hebben. En daarmee is de tafel de uitbeelding van wat mensen aan elkaar bindt. Dat is namelijk hun cultuur, want zo noemen wij dat. Hun wijze van leven, hun tradities, dat wat ze gemeenschappelijk hebben. En hun tafel is dus gewoon de aanduiding van het judaïsme. Dat is wat hen bindt. En hun tafel worden tot een val. Nou staat er niet dat ze over de tafel zouden struikelen, maar er staat hier wel dat hun tafel de oorzaak is van dat zij gestruikeld zijn. Zij hielden vast aan de wet. En dat staat er ook zwart op wit, want er staat ook in het eind van Romeinen 9. Zij zochten rechtvaardigheid, maar die zochten zij niet uit het geloof, vers 32, maar uit de werken der wet. En daarmee hebben ze zich gestoten aan de steen des aanstoots. En dan volgt gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots. Ik vind ook een vermakelijk vers trouwens, die uitdrukking in 9 vers 33 van Romeinen. Want dat staat er helemaal niet, hè. Ik heb het nooit ergens kunnen vinden dat er staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots. Wat de apostel doet, is namelijk twee schriftplaatsen bij elkaar optellen tot één. Petrus doet het bijna hetzelfde. Die haalt er trouwens nog een steen bij, in 1 Petrus 2. Die noemt er wel drie achter elkaar. Die noemt ook, zie ik leg in Sion, een kostelijke steen. Niet steen des aanstoots, een kostelijke steen die wel gefundeerd is. En daarna heeft Petrus ook over de steen des aanstoots een rots der struikeling, rots der ergernis. Die is niet uit Jesaja 28, maar uit Jesaja 8. En dan heb je ook altijd nog, en die haalt Petrus ook aan, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En die is uit Psalm 118. Er zijn drie plaatsen bij elkaar. In mijn Bijbel wordt trouwens naar alle drie de schriftplaatsen verwezen hier. In Romeinen 9, vers 33. Maar Paulus stelt dus twee schriftplaatsen bij elkaar op. En hij noemt de kostelijke steen, de gefundeerde steen uit Jesaja 28. Dezelfde als de steen des aanstoots en de rots der ergernis uit Jesaja 8. Vers 14 is dat. Hebben u dat nog? Ja. Nou, in ieder geval, ze zouden dus struikelen en dat staat in het Oude Testament. En Paulus zegt, dat is ook gebeurd. En het komt door hun tafel, door hun wet. Jesaja 28 leert dat trouwens ook, want die heeft het over een tafel. Vers 8. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Nee, er is ook geen plaats schoon, maar dat staat er niet, hè. Zodat er geen plaats is. Plaats voor wat? Dat staat erachter. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? De Heer wil die kennis op die tafel zetten. Maar op die tafel is geen plaats. Het idee is gewoon dat in het judaïsme geen plaats is voor de Messias. Begrijp me goed. Er is in het judaïsme plaats voor Messias verwachting. Maar men wil niet van de Messias verwachting af. Laat dit niet in zijn hoofd halen om te komen. Wij blijven liever op en wachten. En ik weet wel dat het tamelijk sterke termen zijn, mijnerzijds. Maar neem nou de gemiddelde protestant. Ik moet al wat zeggen. Neem nou de gemiddelde protestant die gelooft dat de Heer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar in werkelijkheid, men hoopt dat het nooit gebeurt.
Nee, dat is het aan de vraag.
En als je dus zegt, maar de Heer komt spoedig, dan zeggen ze, oh, dat kan al zo lang duren. Dat is het Jodendom dus ook. En in het Jodendom is geen ruimte voor de komst van de Messias. En in het Christendom dikwijls ook niet voor de komst van Christus. Al zegt men te geloven dat hij komt, maar men wil het liever zo houden. Als idee. Zo van, je hebt iets om eruit te zien. Maar dat moet vooral zo blijven dan. Ik heb het nooit helemaal kunnen volgen. Maar het staat hier. De tafel is vol, dat wil zeggen, het is rijk belegd die tafel. Er is van alles op, maar de Bijbel zegt, het is drek. Ik zei, de Bijbel zegt, dat u niet denkt dat ik dat zeg. De Bijbel zegt, het is drek. En waar het over gaat, staat erbij. Namelijk, het gaat over, vers 10, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat is het judaïsme. Alles is wet, alles is regel. Religie, dat is per definitie religieus. Want religie wil zeggen dat men gebonden is in de praktijk aan voorschriften. Dat is wat het woord betekent, hè? Ligare is binden. En religie is dus gebonden zijn, feitelijk. Dat is in het Joodse systeem. En het volgende vers is helemaal duidelijk. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Enzovoort. En u weet dat Paulus dat aanhaalt. En ik zeg het maar ruim even. Maar hij past het toe op onze tegenwoordige tijd. Hij zegt, dat is nu zo. Dat wil zeggen, de Heer zou hen wat geven, maar ik kon het niet kwijt, de tafel was vol. En dus is voor hen gebleven zoals het was, en nog erger zelfs, dat is vers 13, zo zal hun het woord des Heeren zijn, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, de tafel blijft gewoon vol drek. Dat is wat het is. Althans, dat is de situatie van het Jodendom. En dan, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Weet u nog hoe dat was toen de Heer verliet Jeruzalem, ging de Kidron over, kwam in de opgang der olijven, zoals David toen hij voor Absalom vluchtte. Toen zouden ze hem vangen. En toen vroegen ze wie hij was enzovoorts, wie ze moesten hebben enzovoorts. En toen zei hij, ben ik. En toen, dan staat er, dat is alleen in het Johannesevangelie, als ik me goed herinner, dan staat er dat ze achteruit weken en struikelden en te raden vielen. Dat is maar één kort versje waar dat staat. Johannes 19, het zal wel, het moet Johannes 19 zijn. Daar staat het. Maar het is natuurlijk net zo goed symboliek. En het illustreert de vervulling van wat hier staat. Het is gebeurd met het hele Joodse volk. Achteruitgeweken en gestruikeld. En dan staat het dus ook. Vers 16. Want ik lees het niet allemaal. Vers 16. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is, en wie gelooft zal niet wegrennen. Haasten staat er. Zal niet lopen. Die blijft dan. Maar ze weken wel weg, als ongelovigen, die de leugen tot een toevlucht hadden gesteld en zich verborgen hebben onder valsheid. Dat is het laatste deel van vers 15. En het gaat over vers 14. Gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Vandaar dat je in de vervulling van deze profetie terecht bent, inderdaad bij het Joodse volk en in Jeruzalem. Zie. Maar ze zijn gestruikeld daarover. Hetzelfde staat natuurlijk ook in Jesaja 8, maar het lijkt mij beter om die maar even buiten beschouwing te laten. Maar daar heb je die steen des aanstoots, de rots der ergernis. En in Psalm 118 heb je ook die hoeksteen, die kostelijke steen, die door de bouwlieden verworpen werd. En de Heer haalt dat aan in Matthäus 21. En de fariseeën, staat erbij. De fariseeën begrepen dat de Heer het over hen had. En dat zij dus die bouwlieden waren die de steen verwierpen. Nou, dat is ook wat gebeurd is. Ze zijn gestruikeld. Nog een keer Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Maar ons probleem in dit soort discussies is altijd dat wij kennelijk moeite hebben om het onderscheid te maken tussen wat God gezegd heeft dat er zou gebeuren en aan de andere kant wat hij beloofd heeft dat hij zou doen. Dat zijn twee dingen. Ik bedoel dit. Er zijn zaken die zijn vervulling van profetie, maar daarom is het nog niet naar de wil van God. Want het feit dat God van tevoren aankondigt dit en dat zal er gebeuren, wil niet zeggen dat het zijn instemming heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. En nu die vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, zegt de apostel, dat niet. Maar dat neemt niet weg dat het wel degelijk in het Oude Testament aangekondigd werd. En dat in het Nieuwe Testament gewoon staat, dat is Johannes 12, dat de Joden niet konden geloven. Die worden dus ook heel slecht begrepen. Vooral in Nijkerk en omgeving, maar specifieker zal ik vanavond niet worden. Dat zij niet konden geloven en niet om causale redenen, niet omdat er een oorzaak voor was van onvermogen waarom ze het niet konden, maar gewoon, het is ondenkbaar dat zij tot geloof zouden komen, want de Bijbel had gezegd dat het niet zou gebeuren. En dan hoop ik altijd maar. Daarom konden zij niet geloven, Johannes 12, daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd heeft, geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen, enzovoorts. Konden ze tot geloof komen, technisch gesproken? Ja, dat kon. Maar het zou niet gebeuren. Want God, die die dingen wist tevoren, heeft ons gezegd dat het niet zou gebeuren. En dat is het argument. Meer is er niet. Zal ik er nog zo een geven? Die vind ik ook een hele mooie. Zelfde soort redenering. Uit Handelingen 2 in de toespraak van Petrus. Daar zegt Petrus dat de Heer Jezus uit de dood opstond, omdat de dood hem niet houden kon. En daar ontstaan dus weer de meest wilde theorieën. Namelijk, waarom kon de dood hem niet houden? Is dan de vraag. Vers 24. Welke God opgewekt heeft de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelve, dus door de dood, zou vastgehouden worden. Waarom was het niet mogelijk dat hij door de dood zou vastgehouden worden? En het is niet een technische vraag, het is niet causaal. Het antwoord is, omdat in de profetieën staat dat hij zou opstaan. En dus iedereen kon weten, hij zelf ook trouwens, iedereen kon weten dat hij zou opstaan. Met een beetje goede wil kon je zelfs weten dat het zou zijn ten derde dagen. Moet je iets verder door studeren, denk ik dan. Maar niettemin, dat ligt erin, ja. En daarom kon de dood hem niet houden. Het was niet dat er een technische reden voor was. Die zijn wel bedacht. Zo van, hij was te sterk voor de dood. Per slot had hij een goddelijke natuur, dus hoe zou hij in de dood kunnen blijven? Ik heb die dingen nooit kunnen begrijpen, hoezeer ik ook mijn best gedaan heb. Want mijn volgende vraag is dan, maar hoe kon het dan dat hij er wel in ging? Maar het antwoord is niet een causaal antwoord. Het is niet een causale kwestie. Het is een kwestie van, God heeft gezegd dat hij zou opstaan. En het idee dat hij dus in de dood zou blijven, is absurd voor ons die geloven, want God heeft gezegd, hij zal opstaan. Om dezelfde reden is het onmogelijk dat vandaag de grote verdrukking uitbreekt. Of dat, nee, laat ik het Bijbelse zeggen, dan 2 Thessalonicenzen 2. Het is ondenkbaar, het is onmogelijk dat de dag des Heren vandaag begint of zelfs al begonnen is. Want God heeft gezegd dat hij niet begint tenzij dat eerst geopenbaard zij. Tenminste, de wetteloosheid de zoon des verderfs. En dat de afval gekomen is waar Daniel van gesproken heeft enzovoorts. Nou, die is er nog niet. Dus is de dag des Heren ook nog niet begonnen. Afgezien daarvan, maar dat is weer 3 versen verder. Zolang wij hier zijn, begint hij sowieso niet, want wordt die ongerechtige ook niet openbaar. Zolang wij hier zijn. Dus het kan domweg niet. Kan de Heer vandaag wederkomen? Nee. Zou hij dat kunnen doen? Jawel, maar dan handelt hij in strijd met zijn beloften. En zijn profetisch woord. En dat gaat hij niet doen, dus het kan niet. Is God dan niet almachtig? Deze heb ik geleend van de Alverzonders die zeggen, God wil toch dat alle mensen zalig worden?
En God is
toch almachtig? Dus?
Ze moeten tot bekering komen.
Dat is een kromme redenering. God is almachtig zodanig dat hij in staat is, bij machten is, om te doen wat hij beloofd heeft en oneindig meer te doen boven wat wij bidden of denken, staat er. Maar hij houdt zich aan zijn woord en dat maakt hem tot God. In tegenstelling tot iemand als Allah, die doet waar hij zin in heeft. Dat leren tenminste de Mohammedanen. Je kan er niet van op aan. En dus roepen ze bij elke zin, inshallah, hè, als Allah het wil.
Ja, dat werd het mooi.
Omdat die hoogst onbetrouwbaar is. Dit is de negatieve manier om het te zeggen. Maar dat is zo. Ik heb liever een God die zich houdt aan zijn woord. En dat is wat hij doet. En dus staan wij op de beloften van God enzovoort. Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Nee. Zij zijn gestruikeld. Maar de bedoeling was wel dat als zij zouden struikelen, dat zij zouden vallen. Maar dat staat niet in Romeinen 11, maar dat staat wel in 1 Petrus 2. En die zegt, vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet haasten, niet beschaamd worden, wordt het hier geïnterpreteerd. En daarna vers 7... tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En daarna vers 8 namelijk, is geworden tot hoofd des hoeks, sorry. En een steen des aanstoots en rots der ergernis, dat is achtereenvolgens Psalm 118 en Jesaja 8. Hè? En dan vers 8, die ongehoorzame, dat zijn vers 8 degene die zich aan het woord stoten. De steen is Christus, maar de steen is dus ook het woord, omdat dat fundamenteel hetzelfde is. Ik zeg het er vaak bij, symboliek grijpt meestal dieper dan wij. Veel fundamenteler, hè? Het is niet maar een beeld van de persoon van de Heer Jezus Christus, maar het is een beeld van het onwankelbare woord van God, waarop gebouwd kan worden, de steen, de rots, en ook waarmee gebouwd kan worden. De waarheid, het onwankelbare, dat wel blijft. Maar er staat degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar vergis u niet, ze zijn niet gezet om ongehoorzaam te zijn, maar als ze dan ongehoorzaam zijn, is het inderdaad de bedoeling dat ze vallen. En dat is namelijk ook wat er gebeurd is. En er stond ook al in het Oude Testament, zij zouden ongelovig zijn, maar er zou dan ook een oordeel over hen komen. En de Heer zelf kondigt in laatste instantie dat aan in zijn dagen. Met name dus weer op de laatste dag van de 69 weken op 10 Nisan van dat jaar, bij de intocht in Jeruzalem, ziende op de stad, wenend over de stad, en zei, er zal geen steen op steen gelaten worden. Dat is het oordeel dat over stad en volk zou komen. En tot in onze dagen is het dat oordeel. En nog niet eens voltooid. Want de climax daarvan die komt alsnog. Hè? In de 70ste week wanneer verwoesting zal zijn, althans in de tweede helft ervan, wanneer verwoesting zal zijn tot het einde toe en het is vast besloten en zij zullen het geenszins ontvlieden. Niet omdat wij dat willen, zeg ik er zekerheidshalve bij. Maar ja, omdat het gezegd is. Kan Jeruzalem gered worden? Nee, want God heeft gezegd dat niet zal gebeuren. Dat er een oordeel over zal komen. Kunnen wij die geloven alsnog verloren gaan? Nee, want God heeft gezegd, de Heer heeft gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dan wel hij zei, niemand zal ze rukken uit de hand mijns vaders. En of daar een causale reden voor is, ja, dat weten wij niet. Het doet ook niks ter zake. God heeft het gezegd en dus is het zo. Dat is de waarheid waaruit wij leven. En daarna zo uit het hoofd nog even weer, Romeinen 3, zal hun ongeloof, hun ontrouw, het geloof, de trouw van God niet doen, dat zij verre. Dat nieuwe verbond dat hij beloofd heeft, komt wel degelijk, is aangebroken. En hoewel het koningschap, althans de openbaring daarvan, pas in de toekomst komt, is dat priesterschap van Christus wel degelijk actueel en daarmee ook actief. Dat is waaruit wij leven. En we hebben er alle vertrouwen in dat binnen afzienbare tijd alsnog de Heer zal verschijnen in heerlijkheid om zijn koninkrijk te openbaren. Maar het is of na 2000 jaar, of het is na 20, wat was het ook weer, na 20 jaar, of het is na 3 maanden, want dat is hier zo, hè. Wat er gebeurt is namelijk hier dat de ark terechtkomt bij Obed-Edom de Getiet. Daar moeten we het dan volgende keer nog over hebben. Waar in dit geval de ark verblijft 3 maanden. En waar Obed-Edom gezegend wordt. Uiteindelijk uitlopend dat David dan toch in tweede instantie alsnog de ark naar Jeruzalem haalt. En dat hangt natuurlijk samen met uiteindelijk de wederkomst van Christus. Dat is wat het uitbeeldt. Maar er zit een vertraging, een breuk in. En dat woord staat er dus ook, hè? De breuk. Peres. Peres Uzza. Tot op deze dag, dat is vers 8. Maar zoals gezegd, de rest van geschiedenis bewaren wij voor de volgende keer. Want het is alweer hoog tijd. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, Hemelse Vader, voor die zegeningen die u ons bereid hebt. Zegeningen die vastliggen in uw woord. We danken u dat, hoewel uw koninkrijk nog steeds niet geopenbaard is hier op aarde, wij toch weten dat uw plannen gewoon voortgang vinden. En dat uw profetisch woord, soms zelfs van duizenden jaren geleden, dat dat woord niettemin accuraat vervuld wordt, ook in de dagen waarin wij leven. En wij danken u dan dat we daadwerkelijk mogen staan en bouwen op uw beloften. Die beloften die in Christus ja en amen zijn. En dat we mogen beseffen dat, hoewel uw koninkrijk niet openbaar is geworden tot op heden, dat wij niettemin eerstelingen van dat koninkrijk zijn en geroepen zijn tot priesters en koningen, opdat wij zouden delen zelfs in de heerlijkheid van onze heiland zelf. We danken u dat u in ons midden bent. En dat wij aan u verbonden zijn, weliswaar niet zichtbaar voor de wereld, ook niet zichtbaar voor het Joodse volk, maar niettemin reëel. We danken u daarom dat we mogen wandelen in gemeenschap met u. En dat we mogen weten de tijd, mogen kennen de tijd waarin wij leven, de tijd waarin dat licht wel degelijk is opgegaan, zoals u had aangekondigd, en licht ook wat in het bijzonder schijnt in onze harten, om onze duistere levens en harten te verlichten, en opdat wij in dat licht ook daadwerkelijk zouden wandelen. We hebben dan reden om u te danken dat we ook vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen, ons mochten bezighouden met deze oude geschiedenissen, die nog steeds van betekenis zijn, omdat daarin uw plan, uw weg bepaald is geworden en is vastgelegd. We danken u voor alle onderwijs dat we daarin mogen ontvangen, waardoor wij veranderd worden in ons denken en waardoor wij eens te meer ons vertrouwen stellen op u en uw woord. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.